mag ik u voorgaan in gebed. Hemelse Vader, we danken u inderdaad voor het voorrecht dat wij tot u mogen naderen. Naderen tot een heilig, rechtvaardig, almachtig God. Schepper van hemel en aarde. En dank u wel, Heere Jezus, dat u het bent die het mogelijk heeft gemaakt dat wij kunnen naderen. En zoals uw woord ons leert dat we mogen naderen met vrijmoedigheid. Niet omdat we zelfs iets bereikt hebben, maar omdat u, Heere Jezus, het voor ons volbracht heeft. Opdat u, Heere, voor onze zonde gestorven bent, maar wat meer is, u bent opgestaan, u leeft en u bent gezeten aan de rechterhand van de Vader, van waar u zult wederkomen. Heere, wat een voorrecht om dat te kennen. Wat een voorrecht om als broeders en zusters ook samen te komen, om u te loven en te prijzen door het zingen van liederen met geloofswaardigheden. Maar dank u ook, Heere, dat we in een land leven waar we in vrijheid uw woord ook nog steeds mogen openen. En dank u wel dat uw woord een krachtig woord is tot behoud van een ieder die dat gelooft. En uw woord wijst ons op de Heere Jezus en via de Heere Jezus op uzelf. En daar willen we u zo voor danken, voor loven en prijzen. En dank u, Heere, dat we ook in onze gebeden de zieken en de zwakkeren en degene die door grote moeite gaan bij u mogen brengen. En dan bidden we, Heere, en pleiten we op uw barmhartigheid, dat u, Heere, uw genade en uw vrede in deze broeders en zusters uitstort. Heere, daar waar mogelijk is dat u genezing schenkt, en daar waar u het anders heeft, dat u die ongekende vrede van uzelf in het hart geeft. Vader, dank u wel dat we ook kunnen bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden vanwege hun geloof. Heere, dank u wel dat u ook met hen een plan hebt. En dat we ook mogen horen en lezen dat zo vaak door hun getuigenissen anderen weer tot geloof en bekering komen. En zoals gezegd, we bidden voor uw volk, uw geliefde, Israël. Dank u wel dat u ze beschermt. Als we toch kijken hoe dat land daar ligt in het midden van een islamitische wereld en het lijkt haast onaantastbaar. En dan zien we dat u, Heere, uw handen over hen uitstrekt. Maar we weten ook, Heere, dat er een tijd komt dat er nog een verdrukking zal wezen. Maar uiteindelijk zult u door alles heen, door uw doel komen en uw plan met deze wereld voltooien. Dank u wel dat we dat uitzicht ook met elkaar hebben. En laten we dat vasthouden met elkaar. Dat als we door moeite gaan en als we de vragen hebben van waar zal mijn hulp komen, dat we dan weten, onze hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En daar danken we u voor. En we bidden in de naam van de Heere Jezus. Amen. Zingen we nog een lied. Psalm 121 in Johan de Heer 343, de liederen 1, 2 en 4. Ik wil vanavond met u een gedeelte lezen uit het Oude Testament. En wel uit het vijfde boek van Mozes, Deuteronomie, hoofdstuk 10. Deuteronomie, hoofdstuk 10. En we lezen de verzen 12 tot en met 21. Deuteronomie, hoofdstuk 10. De verzen 12 tot en met 21. Deuteronomie, hoofdstuk 10. Vanaf vers 12. En daar staat geschreven: nu dan, Israël, wat vraagt de Heere uw God van u, dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. En de geboden van de Heer en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen, u ten goede. Zie, van de Heere uw God is de hemel, ja de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft de Heere liefde opgevat, om hen lief te hebben, en hij heeft hun nageslacht na hen u uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dagen nog is. Besnijd dan de vooruit van uw hart, en wees niet langer halstarrig. Want de Heere uw God is de God der goden, en de Heere der Heeren, die grote, machtige en ontzagwekkende God, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, die recht verschaft aan de wees en de weduwe, die de vreemdeling lief heeft door een brood en kleding te geven. En daarom moet u de vreemdeling lief hebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. De Heere uw God moet u vrezen. Hem moet u dienen. Aan hem moet u zich vasthouden en bij zijn naam moet u zweren. Hij is uw lof. Hij is uw God, die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. Met 70 zielen trokken uw vaderen naar Egypte en nu heeft de Heere uw God u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. Dus toch maar even vers 22 er ook bij. Voordat we gaan luisteren en overdenken over dit gedeelte, zingen we nog één lied. En dat is Johannes. Ja, Johan de Heer 51. De verzen 1, 2 en 3.
Oh,
heerlijk om een organist te hebben. Hè? Die ons heerlijk begeleidt in het zingen van deze liederen. Deuteronomie hoofdstuk 10. Waarom zo'n zwaar onderwerp misschien uit het Oude Testament? Waarom praten we niet vanuit het Nieuwe? Of kijken we niet meer een wat blijmoedige prediking? Maar het doel is hiermee om ons daadwerkelijk alweer een keertje terug te brengen bij God. Weet u, we leven in de tijd van genade en in de tijd waar de Heer Jezus de weg voor ons heeft geopend. En we, zoals ik in het gebed ook zei, met volle vrijmoedigheid mogen komen tot een heilig God. Als je erover nadenkt, dan kun je het eigenlijk bijna niet beseffen dat dat mogelijk is. Omdat we alle geboren zondaren zijn. En dat we door geloof in de rechtvaardiging Gods gerechtvaardigd worden. En vanwege het offer van de Heer Jezus dan onberispelijk en rein voor zijn aangezicht staan. Het is bijna niet te bevatten. Maar we kunnen het wel geloven met elkaar. En dan nog dat we door de Heilige Geest mogen zeggen: Abba, Vader. Wat een rijkdom is dat. En als de Heer Jezus dan ons leert bidden aan de discipelen, dan begint hij ook met die twee bijzondere woorden dat hij zegt: Onze Vader. Met andere woorden, ik sluit jullie als gelovigen in het kindschap Gods en we bidden onze Vader. En als je dan dat hebt leren ontdekken, dan denk je later ook, en er is nog veel meer dan dat. Het is niet alleen dat ik tot bekering ben gekomen, dat ik vergeving van zonde heb ontvangen, maar je ontdekt iets veel diepers. Dat na die vergeving ontdek je dat God zichzelf in Christus met ons verzoend heeft. Nou, verzoening, dat gaat heel eind dieper dan vergeving. Verzoening is heel erg moeilijk voor ons mensen. Maar God heeft zichzelf met ons verzoend. Dan kom je erachter dat we niet alleen vergeving hebben ontvangen, verzoend zijn met een heilig God, maar dat we verlost zijn van die zonde. En dat wij een nieuwe natuur hebben gekregen en dat we daardoor de zonde kunnen weren en zeggen: nee, dit doe ik niet. Want ik ben een kind van God en dit past niet in mijn leven en je leert nee te zeggen. En dan ontdek je, en dat is allemaal voor het hier en nu. Maar dan lees je, ja, maar er komt nog veel meer. Er komt nog veel meer. Mijn hoop is niet alleen gevestigd op het hier en nu dat het goed gaat. Maar wij hebben een hoop en die hoop is, zegt Paulus in 1 Timotheus, dat is Jezus Christus. En waar is die gezeten? Aan de rechterhand van de Vader. En onze hoop en onze verwachting is dat we eens met hem verzoend zullen zijn. We gaan ontdekken dat Israël een gigantische rol in de Bijbel speelt. En dat God nog steeds met Israël een plan heeft. En wat hij vroeger in voor de tijden heeft beloofd, dat hij daar nog heel veel van zal vervullen. Er is zoveel om mee bezig te zijn als we het hebben over het woord van God. En weet u, dan kunnen we zo opgeslokt raken van hoe ziet dan die eindtijd eruit? En het wordt bijna een obsessie om te ontdekken hoe is die eindtijd. Anderen die hebben een andere obsessie, hoe is het dan allemaal begonnen? Is het werkelijk een schepping van 6 dagen? Of zijn er andere mogelijkheden? En zo kunnen we allemaal verschillende obsessies hebben die ons drijven en ons bezighouden. Maar we zijn christen vandaag. Weet je, ik ben niet zo'n, ik geloof dat de Heer Jezus komt en ik geloof in al die dingen. Maar wat me meer bezighoudt is, hoe kan ik vandaag leven zodat mijn leven welgevallig is voor de ogen van God. En ik merk in mijn gebeden dat ik zoveel te vragen heb aan God. Zoveel dingen te vragen voor mijn persoonlijk leven, maar ook voor anderen. En dat mag, en de Bijbel leert dat ook. Dat we ons uitstrekken naar hem. Maar vragen we ons wel eens af, wat vraagt God eigenlijk van ons? Als we daar nou eens stil bij worden En misschien is stil bij gaan staan. En de vraag, Heere, ja, ik weet dat u komt en ik weet dat u alles geschapen hebt. En ik weet dat u in de Heere Jezus tot uw doel komt. Maar wat vraagt u nou eigenlijk van mij? Vandaag, 2017, hier in Nederland. En in Deuteronomie 10 geeft daar een heel bijzonder antwoord. En dan kunnen we zien dat niet alleen geldt die principes voor het tweede generatie Israël die op het punt staat om het beloofde land in te gaan, maar dat die principes nog steeds gelden voor de gemeente van de Heere Jezus vandaag. Wat vraagt de Heere? Nou, Deuteronomie wordt ook wel eens de tweede wet genoemd. En dat is omdat na 40 jaar omzwerven, één generatie is uitgestorven en een nieuwe generatie staat voor de grens van het beloofde land. En wat doet de Mozes in dit boek? Hij geeft eerst een heel overzicht van de gebeurtenissen. Dat zijn de eerste 4 hoofdstukken. Dan komen de 4 hoofdstukken en dan geeft hij instructies over de wet en hoe de wet voor het volk, door het volk moet toegepast worden. Hoofdstukken 19 en 11 die gaan in principe over gehoorzaamheid aan het woord. Dus het is niet alleen het horen, maar het is ook gehoorzaamheid aan wat je hoort. Dan gaat hij in de hoofdstukken 12 tot 26, dat is het langste, dan komen al die wetten en die voorschriften weer. En dan sluit hij het boek Deuteronomie af met waarschuwingen, hoofdstuk 28, de zegen en de vloek natuurlijk. En dan de aanwijzingen hoe de intocht moet gebeuren met Jozua. We krijgen een lied van Mozes en de zegen van de 12 stammen en Mozes overlijdt. Het is natuurlijk wel heel belangrijk om te beseffen dat de gemeente nog lang niet bestond. Het gaat hier in principe eerst voor Israël. Voor de generatie die staat voor het beloofde land. Dus daarom moeten we ook oppassen dat we de zegen en vloek van hoofdstuk 28 niet toepassen op de gemeente. En waardoor dwaalleringen ontstaan dat als je maar goed doet, ja dan word je aards gezegend. En hoe meer je geeft en meer in de collectezak doet, hoe meer je gaat ontvangen. Nou zo werkt het niet hoor. Zo werkt het niet. Voor Israël is beloofd aardse zegeningen. Maar voor ons hele andere zegeningen. En we zullen dat ook zien. Maar als we kijken naar deze verzen vanuit 12 tot 21, dan zien we eigenlijk een opbouw van 5 dingen. De eerste is dat de Heere die vraagt iets. Dat lezen we dan in het eerste vers. Daartegenover staat dat de Heere iets aanbiedt. Ten derde is het de Heere die een garantie geeft. Ten vierde stelt hij wel een voorwaarde. En ten vijfde geeft hij een reden waarom. En als we naar het eerste kijken, dan lezen we in vers 12 en 13, het eerste gedeelte van 13, dan zegt dat, nu dan Israël, wat vraagt de Heere uw God van u, dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel en de geboden van de Heere en zijn verordeningen die ik heden gebied in acht te nemen. En dan zou je haast zeggen, ja wacht even, maar wij leven daar niet meer onder. Wij leven onder de genade van God. En Paulus zegt in Galaten dat wij zijn vrijgemaakt en laat die vrijheid je niet ontnemen. Maar we lezen nergens in de Bijbel dat die vrijheid is om te leven zoals we zelf willen. Maar in de vrijheid dat we niet gebonden door de wet, maar van de vrijheid uit de liefde van de Heere Jezus, hem niets anders willen dan dienen. En ons leven als een welgevallend offer aan hem overgeven. Omdat we ontdekt hebben wat hij voor ons heeft gedaan. Maar wat mij zo opvalt en wat ik, nou, zoals u misschien weet, wij hebben in de zending gezeten. We zijn 20 jaar bijna uit Nederland geweest en we zijn terug in Nederland. En ik kom zelf wel uit de baptisten, de evangelische hoek. Maar wat ik zo van geschrokken ben, is dat in veel plaatsen de vreze des Heren verdwenen is. Dat God, dat is een lieve papi geworden. En pas hoorde ik nog iemand, dan ga je bij je op schoot zitten. Nou, God is geest, dus ik weet niet hoe je dat dan doet. Bij hem op schoot zitten. Maar zo wordt de Heere, die wordt naar een aardstype van een papi gemaakt. En daar ga je dan bij je op schoot zitten. Nou, en dan doe je net als mijn kinderen, ga je heel lief doen. En dan trekt papa zijn portemonnee wel open. Ik heb 4 dochters en die waren er heel goed in. Maar zo werkt het niet. God is nog steeds de Heere God. Weet je wat het probleem is? De weg tot God is veranderd. Wat eerst door de wet het volbrengen van gehoorzaamheid was, is nu door genade door de Heere Jezus. En lieve broeder of zuster of iemand die hier nog zit die dat nog niet kent, Jezus Christus is de enige weg tot behoud. Hij heeft gezegd in Johannes 14, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven en niemand. Dus ook u niet, ook de paus niet, ook niet grote predikanten. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan leert Hebreeën dat het voorhangsel is gescheurd, maar dan zegt Hebreeënbrief, maar er is een nieuw voorhangsel. Wij denken dat de weg is open, nee, er is een nieuw voorhangsel. Dat is zijn vlees. Met andere woorden, je kunt alleen door Christus bij wie komen? Bij de Heere God. Maar de Bijbel leert nergens dat omdat de weg veranderd is, dat daardoor de Heere God veranderd is. Hij is nog steeds dezelfde, de almachtige, de ontzagwekkende God. Groot en machtig. En dan roept de Bijbel ons op, dit vraagt de Heere van u, uw God te vrezen. En dan is het niet het vrezen wat in sommige kerken geleerd wordt, dat je bijna kippenvel krijgt op de wijze hoe dat gezegd wordt, dat je gewoon angstig wordt en van angst eigenlijk niks meer durft te zeggen, niks meer te bidden. Nee, het woord vrezen heeft te maken met een heel diep respect voor wie hij is. Waarom? Omdat je weet wie hij is, maar ook waar hij toe in staat is. En we zien dat vrezen voor de Heere ook terug in het Nieuwe Testament. De Hebreeënbrief zegt dat het vreselijk is te vallen in de handen van de levende God. Nou ja, als het zo'n aardige papi is, dan hoef je dat niet te zeggen. Nee, het is nog steeds de heilige en rechtvaardige God. Zelfs de Heere Jezus zegt, in Lucas 12 zegt hij, maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem, en dat is zijn Vader, de Heere God, nadat hij gedood heeft, ook de macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Vrees voor mensen spant een strik. Maar we moeten de Heere vrezen. Met eerbied en ontzag. En ik hoop dat dat bij u aanwezig is. En niet uit een angst, maar uit een overweldigende overtuiging van hoe groot is deze God. En als we gewoon maar door de Bijbel het handelen van de Heere zien, de wonderen die hij doet, maar ook de straffen die hij richt, maar ook de oplossing die hij steeds weer aandraagt. Want genade die begint al bij Genesis hoofdstuk 2 en 3 en eindigt in Openbaringen waar die zegt wie dorst heeft die komen om niet. Dat is genade. Daar gaat het dwars doorheen. Maar hij zegt de vreze des Heren, ontzag en respect. Maar hij zegt dat niet alleen. Hij zegt in al zijn wegen te gaan. Of de MBG zegt in al zijn wegen te wandelen. Dat betekent dus dat die vrezen voor de Heere, die leidt je in de weg, in de wijze waarop we wandelen in deze wereld. Nou, dan heb je hem nodig hoor. Want het vlees is gewillig. En de geest die wil wel. Maar het werkt soms niet, hè? En toch vraagt de Heer in zijn wegen te wandelen. En is dat alleen oud-testamentisch? Nee, dat is ook voor de gemeente van vandaag. Ik vind de Efezebrief, dat noem ik altijd de avondvierdaagse. Dat is de wandelbrief van de schrift. En daar wordt het ook genoemd, hoofdstuk 4 vers 1. Wandelwaardig de roeping waarmede gij geroepen zijt. We zijn geroepen in Christus tot kinderen van God. Waarom wandelen we dan niet als kinderen van God? Ik vind dat dus zo bijzonder, onze koning Willem-Alexander. Ik heb geen idee hoe die binnen de vier muren leeft hoor. Met Maxima en zijn kinderen, dat krijgen we allemaal niet te zien. Maar zodra die de voordeur uitkomt, loopt hij waardig zijn roeping. Spreekt hij waardig zijn roeping. Knipt hij een lintje door, waardig zijn roeping. Staat hij mensen te woord, waardig zijn roeping. Als hij dat al doet vanwege een tijdelijk vergankelijk koningschap, zouden wij het dan niet doen als wij een deel zijn van een onvergankelijk en een eeuwig koningschap? Wandel waardig de roeping. Efeze 4 vers 17. Wandel niet als de heidenen, verblind in hun denken. We hebben een nieuwe wijze van denken gekregen uit de schrift. Daarom kijken wij anders naar de wereld. Daarom kijken wij met liefde naar Israël. Daarom kijken wij anders tegen de problemen. Daarom kijken wij anders naar de toekomst. Omdat wij niet meer wandelen zoals heidenen wandelen en zelf oplossingen zoeken, maar wij zoeken het in het woord van God. Wandel in de liefde, Efeze 5 vers 2. Daar hebben we de Heilige Geest bij nodig. Daar hebben we elkaar bij nodig, omdat te blijven doen. Je kunt 1 Korinthe 13 uit je hoofd leren en misschien wel zomaar op kunnen zeggen, maar in de praktijk, wandel in de liefde. Oh, dat is heel wat anders. En dan zegt hij in Efeze 5 vers 15, en wandel dan nauwlettend als wijze. Een christen gaat niet voortgejaagd. Een christen die durft pauzes te nemen. En te reflecteren en zich af te vragen waar ben ik mee bezig. En een soort geestelijk APK'tje te ondergaan om te kijken van waar sta ik eigenlijk vandaag. Ja, ik heb een toekomstverwachting en ik weet dit en ik weet dat. Maar hoe is nou mijn relatie met God? En hoe uit die relatie zich dan met degene waar ik woon? In mijn huwelijk, in mijn gezin? En dan merken we zo dat we de Heere daarvoor nodig hebben. In zijn wegen te gaan. Dan zegt hij, als derde zegt hij hier, in zijn weg te gaan en hem lief te hebben. En we zingen de liederen, Heer, ik heb u lief. Maar ik moet eerlijk belijden, ik vind het soms moeilijk om onder woorden te brengen wat ik daar nou precies bij bedoel en wat ik voel. Als ik tegen Nel zeg, Nel, ik hou van je en ik heb je lief, dan weet ik wat ik daarbij voel. En dan is het zo echt. Maar bij de Heer heb ik soms moeite van, wat betekent dat dan als ik zeg, Heere, ik heb u lief. En we hebben zo'n lied dat mensen dan zingen van, en nu meer dan ooit. Dat zingen ze dan zomaar even in een dienst. En er is waarschijnlijk iets gebeurd waardoor ze zingen, ik hou nu meer van u dan ooit. Dan denk ik, nou, dat moet een geweldige dienst zijn geweest. Ik heb wat gemist. Wat betekent dat? Maar hebben we de Heere lief? Zijn we zo dankbaar dat hij onze Heere is? Als volgende zegt hij dan ook, en uw God, de Heere, uw God, te dienen. Met heel uw hart en met heel uw ziel. Dat is eigenlijk in de praktijk brengen wat Romeinen 12 vers 1 zegt. Ik roep u ertoe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Uw lichamen stelt als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst of eredienst. En dus dan is het niet alleen de Heere dienen met je handen. Ik ben praktisch bezig geweest. Maar met hetgene wat achter die handen zit. Je ziel. Je hart. Waar doen we het mee? En dat valt allemaal om wat dat kopje wat vraagt de Heere. En dan zegt hij later, ook nog als laatste. En de geboden van de Heere en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen. Of een andere vertaling, te onderhouden. Met andere woorden, in praktijk brengen wat het woord het leert. En dan zeggen mensen, ja maar wacht even, wij leven onder de genade. Niet meer onder de wet. Wij leven niet onder inzettingen, wij leven niet onder verordeningen. Nou, dan moet u uw Bijbeltje maar goed lezen, want hoe vaak zegt Paulus niet, of de Heere Jezus, laat dit, doe dit niet, bekleed je op wij deze wijze. En dat zijn allemaal woorden waar een soort opdracht in zit. Wij worden wel opgeroepen. Er is een theoloog die heeft het eens uitgerekend. In het Oude Testament heb je de 10 geboden en dan 613, sommigen zeggen 633, inzettingen. Dus dat zou uitkomen op 643 regels. Toen is hij het Nieuwe Testament gaan kijken hoeveel verzen er bestaan met een opdracht erin. Aan gelovigen. Dat zijn er 1050. Dus in het Oude Testament was je eigenlijk beter af. Onder de wet en onder de genade zijn er zoveel dingen. Maar het grote verschil is, we hoeven dit niet uit eigen kracht te doen. We hebben de geest van God ontvangen. En ieder die tot geloof komt, ontvangt de Heilige Geest en wordt door de geest ingelijfd in dat lichaam van Christus. En dan Christus, het hoofd, gaat zorg dragen voor zijn lichaam. Want hij is altijd bij zijn lichaam. Hij heeft gezegd, zie, ik ben met u. Hoeveel dagen? Al de dagen. Ook de dagen dat u het niet voelt, dat u het niet merkt. De dagen dat u het afvraagt of het wel zo is. Hij is met ons. En zijn verordeningen onderhouden. Dus dat is het eerste. De Heere vraagt iets. Maar hij zet er iets tegenover. En dat is zo bijzonder van onze God. Want hij zegt hier na dat hele rijtje in vers 13, u ten goede. In de NBG staat opdat het u wel gaat. Dus de Heere die zegt, vrees mij, gehoorzaam mij, heb mij lief. Niet omdat ik dat nodig heb, maar omdat het vanuit mij naar jou terugkeert en het jou wel gaat. Opdat het u wel gaat. Dat is een ongelooflijke genade van de Heere die ons hiermee opnieuw voor op het oog heeft. En voor Israël was dat die zegeningen van vrede, een land van melk en een land van honing. En het volk zou groeien en de vijanden zouden niks kunnen doen als ze hem zouden gehoorzamen. Maar wat hebben wij dan, opdat het u wel gaat? Nou, Efeze 1 vers 3 zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons, de gemeente, wij die geloven, gezegend heeft met een paar geestelijke zegeningen. Juist broeder, met alle geestelijke zegeningen, waar? In de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Nou, als je beseft wat dat is. Dat is meer dan melk en honing. Melk verzuurd, honing, daar kan ongedierte in kruipen. Dat moet je bewaren, daar moet je allemaal goed mee omgaan. Maar dit is bewaard in de kracht Gods. En dan is het zo ongelooflijk dat de Heere zegt, als je nou mij lief hebt, mij op de eerste plaats zet, dan is het gevolg dat het je goed gaat. Betekent dat dan dat wij dan niet meer door de moeite van het leven gaan? Nee, dat betekent het niet. Maar dat betekent dat wij, als wij door die moeite van het leven gaan, de vrede van God die alle verstand te boven gaat, overheerst. En dan zeg je niet meer, onder de omstandigheden gaat het wel, maar dan zeg je, met God sta ik boven de omstandigheden. Opdat het u wel gaat. En de Heere heeft regelmatig niet onze omstandigheden op het oog. Hij heeft u en mij op het oog. En laat soms omstandigheden in ons leven toe, zodat onze geloofswortels alleen maar zich verdiepen in hem, zodat wij zichtbaar en praktisch, Psalm 1 in Jeremia 17, die boom worden die geplant staat aan bruisend water. En dan mag de wind komen, dan mag de storm komen, maar het deert de boom niet. Want hij is geplant in het fundament Jezus Christus. Dat is het welbehagen wat God ons geven wil. En dat is zo rijk. Dat is zo rijk. Dus ten tweede, hij biedt iets. Maar goed, als goede Nederlanders, wat is dan onze garantie? Als wij een apparaat kopen, zit hier garantie op? Ja, 3 maanden. 3 maanden maar. Ja, u kunt de garantie bijkopen. En dat kost dan zoveel voor 1 jaar en zoveel voor 2 jaar. En we kopen dan maar garantie bij. En niemand van ons is 100% zeker dat die garantie werkt. Krijgen we echt wel alles terug? Of is het alleen maar papierwerk? Maar hier in vers 14 en 15, dan zegt de Heere, zie van de Heere uw God is de hemel, ja de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat daarop is. En alleen voor uw vader, het gaat natuurlijk over Israël, heeft de Heere liefde opgevat om hen lief te hebben. En hij heeft uw nageslacht na hen u uit alle volken verkozen, zoals het heden ten dagen nog is. Met andere woorden, de garantie dat het zal volvoerd worden, is de Heere zelf. Dat is de Heere zelf. En ik weet nog dat was voor mij zo'n geweldige ontdekking. Dat de garantie van mijn behoud, die lag niet in de mate hoeveel ik geloof. Dat de Heere God een soort thermometer had en daar ging mijn geloof in op en neer. En hopelijk zou ik eens komen tot dat niveau dat mijn garantie is. Nee, de Heer is mijn garantie. En nu hebben wij hebben dit ontvangen. En hier ligt de garantie. En de Satan mag in uw oor fluisteren van, ja wacht even, je gaat wel naar de kerk en je leest wel je Bijbel en je doet zo vroom je stille tijd. Maar jij wordt echt niet behouden. En dan schrik je wel eens. En dan ga je net als Eva ga je twijfelen. Ja, maar de Heere had toch gezegd? Of heeft hij dat nou niet gezegd? En dan ga je net als de Heere Jezus terug naar de schrift. En dan zeg je, er staat geschreven. En ieder die gelooft, heeft het eeuwige leven. Mijn redding voor mijn geloofszekerheid was de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5, vers 13, waarin die zegt, geliefden, dit heb ik u geschreven, opdat gij die gelooft het eeuwige leven, dat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En ik heb die woorden weten en hebben, heb ik dik onderstreept en een kring eromheen, zodat ik nooit zou vergeten. Ik mag het weten en ik heb het ontvangen. En wie is de garantie? Is God zelf. Wat is dat een heerlijke zekerheid. Dat de zekerheid van ons geloof niet in onszelf ligt. Maar de zekerheid en de volledige voltooiing waar Paulus ook naar uitziet. Dat die verlost zal zijn van het lichaam. En dat de aarde verlost zal zijn van alle barensweden. Dat gaat straks komen. Weet waarom? Omdat de Heere zelf de garantie is van al deze dingen. En als u dat niet gelooft, ga maar een studie maken van alle profetieën en dan uitkomen hoeveel er vervuld zijn. Dat is het bewijs van Gods garantie dat hij zorgt. Hij geeft garantie. En als u dat wil ervaren, dan geeft hij als vierde, geeft hij een voorwaarde. Want dan zegt hij in vers 16, besnijd dan de huid van uw hart en wees niet langer halsstarrig. De besnijdenis van het hart. En Paulus zegt in Romeinen, en de ware besnijdenis is die van het hart naar de geest, niet naar de letter. En dan zeggen we, ja, maar mijn hart is besneden. Ja, maar het lijkt soms wel net, hè, of dat weer een beetje teruggroeit. En dat je teleurgesteld bent in de gemeente, teleurgesteld raakt in mensen, teleurgesteld raakt in organisaties, teleurgesteld raakt. U had giften gegeven voor een project en uiteindelijk komt u erachter dat project wordt helemaal niet vervuld. En allerlei dingen spelen en je wordt hardnekkig. En je wordt boos. En het hoeft allemaal niet meer. En de Heere zegt, besnijd je hart. Wees niet hardnekkig, maar zie op hem. En we gaan allemaal wel door die fases heen. En als u er niet doorheen gaat, dan bent u al volmaakt. Dan wil ik graag met u praten en van u leren hoe u dat gedaan hebt. Maar we denken we allemaal wel worstelen met al deze dingen. En dat je merkt dat je hart hardnekkig wordt. En de Heere zegt, besnijd dan de vooruit van uw hart. En wees niet langer halsstarrig of hardnekkig. Zet hem open voor de Heere. Zet hem open voor hem. En als vijfde geeft hij dan een geweldige reden waarom. Hij zegt in vers 17, want de Heere. Hij zegt niet want jullie, maar hij zegt maar want de Heere. Ikzelf, want de Heere uw God is de God der goden. En hij is de Heere der heren, die grote, machtige en ontzagwekkende God, die niet partijdig is. Prachtig om dat te lezen. En geen geschenk in ontvangst neemt. Dus probeer hem ook niet om te kopen. Met goede daden of met giften of gaven, hij heeft u lief. En als u misschien denkt vanavond, ik vraag me toch wel af of God mij lief heeft, dan is er één oplossing om dat te ontdekken. Romeinen 5 vers 8. God echter bewijst zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Als u wil weten of God van u houdt, dan moet u niet naar het kruis kijken. Maar moet u naar de persoon op dat kruis kijken. Want het kruis houdt, maar de persoon is de Zoon van God, de levende heiland. En dan zegt de schrift, hij is het bewijs van Gods liefde voor ons. En dan kun je alleen maar zeggen, o Heere, dank u wel. Dank u wel dat u mij zondaar zo hebt lief gehad. Want hij is die machtige, ontzagwekkende God. Geen geschenken aanneemt. Hij is die God die recht verschaft aan de wees en de weduwe. Hij is de God die de vreemdeling lief hebt door hem brood en kleding te geven. Waardoor wij dat ook moeten doen. En om die reden zegt hij, de Heere uw God moet u vrezen. Hem dienen en u moet zich aan hem vasthouden. Een ander woord is eigenlijk vastklampen. Vastklampen. Ik weet niet of u dat nog kent met uw eigen kinderen, of nou misschien met kleinkinderen. Er gebeurt iets en ze klampen je helemaal vast aan je been. Ik vind dat zo'n prachtig beeld. En dan helemaal houden ze zich vast. En zo worden wij ook opgeroepen om ons vast te klampen aan onze heiland. En hem niet meer los te laten. En dan met een open hart die stromen van zegen die uit ons binnenste zullen gaan vloeien. Gewoon maar toelaten. En dan word je blij, dan word je dankbaar. En dan gaat er gebeuren wat er in vers 21 staat. En dit is zo mooi. Het zegt, hij is uw lof. Hij is uw lof. En hij is uw God die bij deze u deze grote, ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. Zowel de herziende Statenvertaling als de MBG vertalen dat met hij is uw lof. Dat wijst naar de Heere. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft het veranderd. En dat zegt, zingt zijn lof. Maar dan komt het van ons uit. Zingt zijn lof. Ja, dat doen wij dan. Maar de vraag is, is Hij uw lof? Is Hij uw vreugde? Is Hij uw Heer? We kunnen wel over Hem zingen, maar de vraag is of Hij het ook is. En hier zegt het zo mooi, Hij is uw lof. Een prachtig gedeelte wat we toe kunnen passen voor de dag van vandaag. Het begint met de Heere, die vraagt iets. En we mogen blijven vragen, we mogen blijven bidden. Maar het is wel eens goed om weer eens stil te bijstaan. Heere, wat wilt u eigenlijk? Wat vraagt u van mij? Dan de geweldige genade die erin zit, dat de Heere iets biedt, opdat het u wel gaat. Wat is dat heerlijk als je dat mag ervaren, opdat het je wel gaat. En wat heeft deze wereld die boodschap nodig? Dat het mensen weer wel gaat, geestelijk. Met een balans in het leven, met hoop voor de toekomst. Ten derde, en de Heere geeft garantie. Hij is het zelf. En we hebben die garantie opgetekend gekregen. En dan mogen we op pleiten op het woord van God. Niet uit hoogmoed, maar uit diepe dankbaarheid dat de Heere ons dat gegeven heeft. En om het te ervaren, die voorwaarden, heb een open hart. Stel uw hart open. Ik vind het zo mooi in Psalm 139. Als David begint en hij zegt, u doorgrondt mij en u kent mij. En het is net of hij zegt, ja, dat weet ik. En dan ga ik daarheen, u bent er, ga ik daarheen, u bent er. En dat beschrijft hij. We hebben u wel eens gezien het einde van deze psalm. Dan komt hij tijdens het psalm volgens mij zo onder de indruk van Gods grootheid, dat hij aan het eind zegt, Heere, onderzoek mij maar. En toets mij maar. En zie of er een heilloze weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Dat is open hart. Dat is overgave aan de Heere. En weten aan wie je je hart overgeeft. Aan de God van hemel en aarde. Want dat is het vijfde punt. Dat is de reden waarom. Hij staat boven alles. Samengevat misschien kort gezegd. De Heere vraagt niets anders dan Hem nummer één in ons leven te laten zijn. En naast de hoop die we hebben voor de toekomst, Hem vandaag de dag te dienen met ons ganse hart. Opdat het ons geestelijk ook wel mag gaan. Mogen de Heer u zegenen met deze boodschap. En laten we daar aansluitend dan ook lied 706 in meezingen. In de heilige stad met de straten van goud. En dan zegt het refrein zo mooi, o welke een vreugde zal het wezen, daar al de wonderen te zien. En we kunnen vandaag zeggen, en wat een vreugde is het om vandaag ook zijn wonderen te zien. Want iedereen die hier zit, is een wonder van God. En als we elkaar zo gaan zien, dan gaan we elkaar ook heel anders benaderen. Laten we dit lied samen gaan zingen. samen de Heere danken. Vader, dank u wel dat we met die blijde verwachting dit lied zo samen konden zingen. Maar het heerlijkste is, daar zien wij Jezus. Maar Heere, u ziet ons vandaag ook. En u kijkt naar ons. De oude vertaling zegt het zo mooi, u aanschouwt ons. Wat betekent, u neemt ons aandachtig waar. Heer, dan mogen we ons ook afvragen van, hoe kijkt u dan naar ons? Kijkt u met vreugde? Kijkt u met blijdschap? Of is er misschien zorg? De wijze hoe we misschien ons leven leiden als christen. Individueel of als gemeente. En daarom is het, Heer, helemaal niet verkeerd om eens af te vragen, wat vraagt u eigenlijk van ons? En ik bid, Heere, dat de verkondiging, maar ook uw geest, Heere, dit in ieder van ons op een persoonlijke manier ook weer uitwerkt. Want u kent ons, Heere. U kent ons beter dan wij onszelf kennen. U weet waar we doorheen gaan, maar u weet ook waar we doorheen moeten. En toch, te midden van dat, Heere, vraagt u of we u willen vrezen, u willen dienen, u willen liefhebben. Dank u wel dat u dan die belofte maakt. Dat het dan wel gaat. Geestelijk wel gaat. Krachtig in Christus. Dank u, Heere, dat u die garantie ook bent. Daar willen we u voor loven en prijzen. En ik bid zo voor degene, Heere, die misschien geloofstwijfels heeft. Dat hij of zij, Heere, mag ontdekken dat u een genadig God bent. Ja, een genadig God die ook te vrezen is. Maar die vrezen, dat is een vrezen van eerbied als je de Heere Jezus hebt leren kennen. Maar dan maar ook voor degene die door ziekte en moeite gaan, bid ik u zo dat u dit ook uitwerkt. Voor de toekomst binnen onze gezinnen, voor degene die we lief hebben. Ach Heere, u kent het allemaal. Heere, we loven en prijzen u dat we weer deze avond zo met elkaar mochten hebben. De gemeenschap van gelovige broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Help ons Heere om ook deze week weer vooruit te gaan. En dat bidden we uit genade. In de naam van de Heere Jezus. Amen. Zingen we nog een lied en tijdens het voorspel is er de collecte voor de onkosten van deze avonden. En dan zingen we Johan de Heer 1011, versen 1 en 2. Thank you. we samen bidden om Gods zegen. Vader, dank u wel dat we inderdaad kunnen zingen. Maranatha, Heer, u zij de lof en Heer. Heere, maar wilt u ons zegenen met die ongelooflijke liefde in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Vader, wilt u ons zegenen met het opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. Opdat wij leven tot eer en glorie van zijn naam. Zegen ons, Heere, met kracht en wijsheid en vertroosting van de Heilige Geest die we zo nodig hebben op onze dagelijkse weg. Zegen ons, Heere, op een wijze dat we voor elkaar tot zegen zijn en bovenal ook voor de mensen die we op deze week weer op ons levenspad mogen ontmoeten. Zegen ons en dat bidden we uit genade. Amen. Zingen we afsluitend het laatste couplet.